Over een paar weken is het weer zover. De Sint-Jans-processie in Laren. Ieder jaar weer een bijzondere gebeurtenis. En dit jaar extra feestelijk vanwege het 100-jarig bestaan van de Sint-Jans-basiliek. Maar wat is eigenlijk het verhaal van de basiliek? Karel Loef, raadslid in Laren en architectuurhistoricus, vertelt.
Vandaag is mij gevraagd om iets te vertellen over een geschiedenisonderwerp in Laren. Mijn naam is Karel Loef en ik neem jullie mee in de geschiedenis van de Sint-Jans-basiliek. De Sint-Jans-basiliek is de grootste kerk van Laren en een heel belangrijke kerk in het Gooi. Heel veel mensen kennen de basiliek vanwege de bekende Sint-Jans-processie. De processie die rond de dag waarop Johannes de Doper zijn feest wordt gevierd, rond 24 juni, wordt de kerk natuurlijk versierd en dan vindt er een grote processie plaats naar het Sint-Jans-kerkhof. Maar ik ga jullie daar vandaag niet iets over vertellen. Ik ga jullie iets vertellen over de kerk zelf. Want dit jaar bestaat de Sint-Jans-basiliek 100 jaar. En dat vieren we met een groot feest. Een feest met bijzondere plechtigheden, waaronder een heilige mis. Met lezingen, met muziek, maar ook met de uitgave van een boek. En samen met Leo Jansen ben ik degene die dit boek mag organiseren. En we hebben een aantal bijzondere onderzoekers gevraagd die voor ons de geschiedenis in zijn gedoken en bezig zijn om een aantal aspecten van die bijzondere basiliek te beschrijven. En als architectuurhistoricus heb ik zelf natuurlijk ook veel belangstelling voor die geschiedenis. En het mooie is dat pastoor Nico van der Peet ons toegang heeft gegeven tot het parochiearchief. En dat betekende dat wij in het vroege voorjaar, nadat het eigenlijk lang afgesloten was geweest, op zolder de bijzondere archiefstukken rond de kerk en de parochie mochten raadplegen. En bijzonder waren ze, want er zaten tussen die vele stukken waarvan we dachten van, goh, dat die er nog zijn. Er zijn boeken met namen uit de 18e en 19e eeuw. Er liggen bouwtekeningen, er zijn ontwerpen, er zijn krantenknipsels, er zijn brieven, er zijn facturen. En alles zit redelijk goed opgeborgen in zogenaamde vier ladekasten of in andere kasten. In dat archiefmateriaal zit van alles waaruit we heel interessante gegevens kunnen halen over de bouw van de basiliek. En zoals al gezegd, de basiliek bestaat dit jaar 100 jaar en was in 1925 gereed. De basiliek werd gebouwd als een project om vooral heel veel nieuwe gelovigen te kunnen herbergen. En dat kwam mede door die belangstelling rond de Sint-Jans-processie. De oude kerk, de Waterstaatskerk, was te klein geworden en die peilde eigenlijk letterlijk uit. En dat zorgde ervoor dat er werd gekeken naar nieuwbouw. En die nieuwbouw, weten we nu, begon eigenlijk al zo'n beetje op te doemen in de periode van de Eerste Wereldoorlog. In het archief van de parochie hebben we een aantal bouwtekeningen gevonden die we nu op volgorde aan het leggen zijn. En daar zitten ook bijzondere ontwerpen tussen. Ontwerpen van een basiliek, als die gebouwd zou zijn, dan zou die heel anders zijn uitgevoerd dan wat we nu zien. Er is in de loop der jaren, kun je wel zeggen, behoorlijk door die pastoor, de bouwpastoor, gekeken naar hoe kon het nog groter, hoe kon het nog imposanter, hoe kon het nog majesteitelijker. En dat is uiteindelijk gelukt. De kerk kreeg niet één, maar twee torens. De kerk werd grootser van binnen en ook nog een hele grote koepel die later weliswaar op tekening heel groot was, maar nog weer wat werd ingedrukt omdat men die toch wat te imposant vond. En er zijn ook hele leuke discussies gevoerd over de architectuur, of die nou wel of niet passend was in het dorp. Dat kunt u allemaal nalezen in het boek, wat hopelijk in het najaar, ik denk in november, zal verschijnen. De kerk werd kaal opgeleverd en er zijn prachtige foto's van een lege basiliek waarin alleen de bouwpastoor en de architect Wolter te Riele zijn te zien. Verder was er eigenlijk niets, geen banken, geen groot koor. Geen interieur met bijzondere dingen, alleen de oude koperen kronen werden meegenomen uit de oude Waterstaatskerk. En vanuit die Waterstaatskerk bleven dus geen andere voorwerpen bewaard. Er moesten nieuwe kunstwerken worden gemaakt. En uiteindelijk werd er met nieuwe inventarisaties van gelden, werden er uiteindelijk nieuwe zaken in die kerk gemaakt en ontworpen. Van het orgel, wat verdwenen is en nu weer vervangen door een ander orgel, tot de altaren, altaren van de kunstenaar Brom, glas in lood van de kunstenaar Bijvoet. En zo zijn er nog een aantal bijzonderheden en de meest bijzondere wandschilderingen zijn wel de fresco's die gemaakt zijn door PC de Moor, Dat is de kruiswegstatie die in de basiliek aan beide wanden te zien is. En voor die kruiswegstatie wordt onderzoek gedaan door Bernadette Hellenberg-Hubar. Zij is de auteur van het boek De Genade van de Steiger. En zij is degene die echt in de geschiedenis van P.C. de Moor gaat duiken. En ook al tot interessante bevindingen is gekomen over de plek van deze kunstwerken in de kunstgeschiedenis van die tijd. Zij heeft daar prachtige bevindingen over die zij nu op schrift gaat stellen voor ons. Ook over de architectuur zelf, daar wordt interessant onderzoek naar gedaan. Dat doet Herman Wesselink. Professor Dr. Herman Wesselink die werkt voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En hij is bezig met eigenlijk in lijn leggen van de verschillende bouwfases en ontwerpfases en bouwtekeningen. En ja, daarmee komt ongetwijfeld een interessant verhaal wat we ook illustreren met de beelden die we hebben gevonden in het archief, de verschillende bouwtekeningen. Nou, het zijn een paar aspecten van het boek wat ongetwijfeld ook rijk geïllustreerd gaat worden. Een klein tipje van de sluier. De inrichting was nog niet klaar toen de kerk in 1925 werd ingewijd. Daar zijn prachtige foto's van, prachtige beelden van. En daarna is er heel veel gebeurd tot en met het zoeken naar restauratiemogelijkheden. De discussie over het wel of niet daar ter kerke blijven gaan, omdat er ook nog een goede herderkerk was die wellicht veel economischer en efficiënter kon gebruikt worden. Kortom, rond de kerk en het gebruik is er een lange geschiedenis die we nu te boek gaan stellen en waarvan u alles kunt lezen in november als het boek verschijnt. Dit even als tipje van de sluier, zomaar uit het hoofd. Ik had het niet opgeschreven, maar ik geloof dat hiermee hopelijk toch de belangstelling is gewekt. En voor degenen die nu al willen kijken in de basiliek, de kerk is dagelijks open en via de Mariakapel kun je in ieder geval een blik werpen op het interieur. En met de inzamelingsactie die nog loopt, hoop de parochie een glaswand te kunnen aanbrengen, zodat bezoekers straks over de hele breedte de kerk kunnen zien in volle glorie, zodat die goed beleefbaar is en de kerk nog meer onderdeel wordt van ons mooie dorp Laren.